Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. 68, het 14e vers. U zal worden voorgelezen uit de profetie van Jesaja en daarvan het 28ste hoofdstuk. Ik herhaal Jesaja 28. Eerst echter luisteren we naar artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vereniging der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode, al de eergevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten, helaas, verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Jesaja 28. Wee, de hoogvaardige kroon der dronkenen van Efraïm, welks heerlijk sieraad is een afvallende bloem, die daar is op het hoofd der zeer vette vallei, der geslagenen van de wijn. Zie, de Heere heeft een sterke en machtige, er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs. Gelijk een vloed der sterke wateren, die overvloeien, zal hij ze ter aarde nederwerpen met de hand. De hoogvaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden. En de afvallende bloem zijns heerlijke sieraads, die op het hoofd der zeer vette vallei is, zal zijn gelijk een vroeg rijpe vrucht voor de zomer, welke wanneer iemand haar ziet, terwijl zij nog in zijn hand is, slokt hij ze op. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn de overgeblevenen zijns volks, en tot een geest des oordeels dien die ten oordeel zit, en tot een sterkte degenen die de strijd afkeren tot de poort toe. En ook dwalen deze van de wijn en zij doden van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Ze zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank. Ze dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel en drek, zodat er geen plaats schoon is. Wien zou hij dan de kennis leren? En wien zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot dewelke hij gezegd heeft: dit is de rust, geeft de moeder rust, en dit is de verkwikking. Doch ze hebben niet willen horen. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbroken en verstrikt en gevangen worden. Daarom hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. En ik zal het gericht stellen naar het rechtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal er niet worden en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal, dan zult gij lieden van denzelven vertreden worden. Van de tijd af, als hij doortrekt, zal hij uw lieden wegnemen, want allen morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht. En het zal geschieden, dat het gerucht te verstaan enkel beroering wezen zal, want het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstrekken kunnen, en het deksel zal te smal wezen als men zich daaronder voegt. Want de Heere zal zich opmaken gelijk op de berg Perasim. Hij zal beroerd zijn gelijk in het dal van Gibeon om zijn werk te doen. Zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. Nu dan, drijft de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van den Heere, Heere der Heerscharen gehoord een verdelging. Ja, één die vast besloten is over het ganse land. Neemt ter oren en hoort mijn stem. Merkt op en hoort mijn rede. Ploegt de ploeger de gehele dag om te zaaien. Opent en echt hij zijn land de gehele dag. Is het niet al zo? Wanneer hij het bovenste van hetzelfde effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst of spelt, elk aan zijn plaats. En zijn God onderricht hem van de wijze, hij leert hem. Want men dorst de wikken niet met de dorswagen, en men laat het wagenrad niet rondom over de komijn gaan. Maar de wikken slaat men uit met een staf en de komijn met een stok. Het broodkoren moet verbrijzeld worden, maar hij dorst het niet geduriglijk dorsende. En hij breekt het niet met het wiel zijns wagens. En hij verbrijzelt het niet met zijn paarden. Zulks komt ook voort van den Heere der Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad. Hij is groot van daad.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 69, het 7e en ook het 12e vers. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid. 69 vers 7 en vers 12. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor Jesaja 28. En ik lees u uit het hoofdstuk vers 16, waar de Heerenwoord al dus luidt. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Het gaat over een grondsteen in Sion. En we staan dan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van deze steen. En in de tweede plaats het wonder van deze steen. Dus het gaat over een grondsteen in Sion, de noodzakelijkheid, en dat zal blijken uit het hele hoofdstuk. En in de tweede plaats het wonder, en dan staan we stil bij wat er onder andere in vers 16, maar ook in andere versen wordt gezegd. Gemeente, we hebben stilgestaan de vorige keren bij Jesaja 23 tot en met 27... En we hebben gezien dat dat één geheel vormt. En de verklarers noemen dat wel de apocalyps van Jesaja. Apocalyps, dat betekent wat God in het toekomende zal doen. En hoe God ingrijpt in de wereldgeschiedenis. Er zijn verschillende apocalyptische delen in de Bijbel. Onder andere het tweede deel van het boek Daniël. En het gaat vooral over Gods ingrijpen in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament. De tijd tussen Alexander de Grote. Het tweede grote apocalyptische boek is de Openbaring aan Johannes. Het laatste Bijbelboek, en dat gaat over Gods ingrijpen in het slot van de wereldgeschiedenis. En in Jesaja hebben we gezien hoe de Heer zal ingrijpen in de loop der tijd en vooral rondom de komst van de Messias. En we hebben gezien dat Israël zal bloeien en groeien. Dat is Gods belofte. Nu, vanaf hoofdstuk 28 komen we weer bij een heel ander soort profetie. En het loopt door tot en met hoofdstuk 35. En al die komende hoofdstukken die brengen ons zo ongeveer 27 eeuwen geleden, ergens in het jaar 703 voor Christus. Een jaar daarvoor is er in Assyrië een nieuwe heerser aan het bewind gekomen. En dat is Sanherib. Voor Sanherib is er een andere heerser geweest, Sargon. En die Sargon is in 705 overleden en na wat wisselingen is dan Sanherib koning geworden over Assyrië. En hij is koning gebleven tot en met 681 voor Christus, dus ruim 20 jaar. En deze Sanherib is een machtig heerser. Het is ook de Sanherib waarvan we lezen straks in Jesaja 36 en 37 dat hij Jeruzalem belegert en met 185.000 soldaten ligt rondom Jeruzalem. We zouden die Sanherib vandaag aan de dag kunnen vergelijken met een grootmacht in onze tijd. We kunnen dan denken aan China of aan India of aan de Verenigde Staten. Dus een leider van een wereldmacht. En deze Sanherib die heeft ook allerlei plannen om landen te veroveren en die rukt op richting Egypte. En dat is een andere wereldmacht in die tijd. En de komende hoofdstukken gaat het dus steeds over de enorme spanning die dat oproept dat er een wereldmacht is, Sanherib, een agressieve wereldmacht, die in conflict komt met een andere wereldmacht, Egypte. Assyrië ligt in het huidige gebied van de Eufraat en de Tigris, waar tegenwoordig Irak ligt en Syrië en Iran. En Egypte, dat ligt rondom de Nijl. Nou, en u voelt wel aan, die twee machten, de Egyptische grootmacht en de Assyrische grootmacht, die twee machten botsen geregeld op elkaar. En u weet ook dat Assyrië ligt dan ten noorden van het huidige Joodse land en Egypte ligt ten zuiden. Dus dat Joodse land, dat ligt eigenlijk in het oorlogsgebied. En dat roept de spanning op waar we hier mee te maken hebben in de komende hoofdstukken. U bevindt zich dus in een oorlogsgebied. En permanent is er die spanning van, komt er nou wel oorlog, komt er nou geen oorlog, komen die Assyrische soldaten er nou wel of niet en wordt Jeruzalem nou wel of niet verwoest. Want die Assyriërs waren natuurlijk oppermachtig, Egyptenaren trouwens ook. En als die twee legers, die twee machten op elkaar botsen en stukken land veroveren, dan geeft het natuurlijk een hoop spanning en een hoop verdriet. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland hier ons land binnentrok. Dat waren hele donkere jaren. Nou, zo moet u dit hoofdstuk in de eerste plaats lezen. Een Assyrische wereldmacht die almaar groter wordt onder leiding van Sanherib. En die een hele reële dreiging vormt voor Israël, voor Juda, voor Jeruzalem. Tweede plaats, moet u ook onthouden dat in dit hoofdstuk en de komende hoofdstukken de Heer ook een boodschap geeft. En dat Jesaja dat volk oproept om bepaalde dingen wel te doen en niet te doen. Het is een aangrijpende periode, maar ook, er is een voortdurende oproep tot dat volk om terug te keren naar de Heere. De leiders worden aangesproken, dat is vooral in hoofdstuk 28. Maar verderop ook het volk. En we zien dan dat het hoofdstuk ook begint met een heel bekend woord. Wee. Wee de hoovaardige kroon. Hoofdstuk 29 komt dat weer terug. Wee Ariel. Ariel, en Ariel, dat is een ander woord voor de stad Jeruzalem. Wee, en het komt nog verschillende keren in dit gedeelte naar voren. En Jesaja waarschuwt voor de komende oordelen. En tenslotte moet u nog iets onthouden voorafgaand aan dit hoofdstuk, dus ingrijpende tijden, een waarschuwende profeet, de mensen waarschuwt om weer te keren naar de Heere. En tenslotte in de derde plaats om dit hoofdstuk goed te lezen. Dat is dat verderop in de Bijbel wordt dit hoofdstuk ook gelezen door de Bijbelschrijver, door Paulus en door Petrus. En vooral dat 16e vers, dat heeft de aandacht getrokken van Paulus, van Petrus, ik zou bijna zeggen van de Heilige Geest. En we gaan dus dit hoofdstuk ook uitleggen, vooral in onze tweede gedachte, zoals de Bijbelschrijvers dat hoofdstuk hebben gelezen. Dit is geschreven 27 eeuwen geleden. En de brief aan Peter is bijvoorbeeld geschreven 19 eeuwen geleden. Dus tussen wat hier staat en wat Peter schrijft, daar zitten zo'n 7 à 8 eeuwen. En dan legt Petrus voor ons dat 16e vers uit. En daar gaan we ook aandacht aan geven. Maar eerst is die grondsteen in Sion. U begrijpt allemaal wel, dat is een boodschap van Jesaja. Dat is ook een boodschap van bemoediging. Een boodschap van heil ook. En waarom was dat nou nodig? Waarom zijn nou die messiaanse boodschappen, die heilsboodschappen, dat God zo'n grondsteen legt en wat die grondsteen is, daar gaan we in onze tweede gedachte over nadenken. Waarom is dat nou nodig? En dan richt Jesaja zich in dit hoofdstuk tegen de leiders van Israël. We lezen in vers 7 en 8 de volgende. En ook dwalen deze, dat zijn de leidslieden van de wijn. En zij dolen van de sterke drank. Wie zijn dat? De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Ze zijn verslonden van de wijn, ze dolen van de sterke drank Ze dwalen in het gezicht, ze waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel en de drek, zodat er geen plaats schoon is. Wat staat hier? Nou, in die enorm bange tijd, waarin er dus een geweldige oorlogsdreiging en een dreiging van verwoesting, die aanrukkende Sanherib, zijn die leiders van Juda op een bepaalde manier bezig. En dat beschrijft Jesaja in vers 7 en vers 8. Die mensen zijn niet bang, maar die mensen die zijn onverschillig. Wat kunnen het allemaal schelen? Er staat letterlijk in vers 7 dat ze dolen van de sterke drank. En dan de priester die de leiding had in de tempel, en de profeet die de leiding had in het onderwijs. Dus profeet en priester, de leidinggevende elite, die maakten zich nergens druk om en die dronken zich dronken. Dat staat hier. En in een zo ernstige mate dat ze lopen te waggelen. Je hebt een dronken man zien waggelen, hè? Die waggelt zo over de straat. En in de tweede plaats dat ze ook niet meer normaal kunnen eten, maar dat ze hun uitspuwsel en drek over tafels heen laten komen. Dus een allertreurigst beeld. Dat is de leiding van Juda. De priesters en de profeten. Het lijkt op de dagen van Hofni en Pinaas. Want na dronkenschap, dan begrijpt u wel, komt er ook allerlei andere zonden mee. Overspel en verspilling van middelen en oneerbiedigheid naar de instellingen Gods enzovoorts. Het is net alsof die mensen zich er niks van aantrekken wat er aan de hand is. Dat is nou het eerste. Dan zie je hoe dood eigenlijk die mensen zijn voor de dood. En dat Jesaja als prediker geconfronteerd wordt met een volk en met leidslieden die gewoon tot alles in staat zijn en zich van niks en niemand wat aantrekken. Ik denk dat dat een beeld is van de natuurlijke mens. Er kan zoveel gebeuren in een land en in het leven, dat we zeggen, ja, dat zou toch wel tot bezinning moeten leiden. En misschien dat de mens eens even aangeraakt is. Maar dan weer gewoon verder gaat. Daar wordt Jesaja mee geconfronteerd. Met de mens van nature. Die gewoon uitleeft wat erin zit. En Gods kinderen, door de ontdekkende werking van Gods geest, die komen dat ook tegen in hun leven. Wat ze eigenlijk zijn en waren voor God. Paulus zegt in Efeze 2, die eertijds vijanden waren. Dan komt er nog iets bij. Want Jesaja die spreekt natuurlijk die leidslieden van Israël aan en hij gaat ze waarschuwen. Want dat hoofdstuk begint natuurlijk met een wee. En dan wijst Jesaja op wat er in het noordelijke rijk is gebeurd. Vers 1 tot en met vers 6. Juda lag in het zuiden. Met hoofdstad Jeruzalem. In het noorden daar lag het rijk van de 10 stammen. Met het hoofdstad Samaria. Dat volk had ook nooit een godvruchtige koning gehad. Dat diende de Baals. En later eerder de kalver en later weer in die kalver. En Sanherib, als hij uit het noorden komt, die was al bij die 10 stammen geweest. En wat was er gebeurd? U kunt het lezen in vers 2. Zie, de Heer heeft een sterke en machtige. Er is gelijk een havelvloed, een poort des verderfs, gelijk een vloed der sterke wateren die overvloeien, zal hij ze ter aarde nederwerpen met de hand. De Heere heeft een sterke en machtige. De kanttekening zegt te weten de koning van Assyrië, door de welke de Heere had voorgenomen de stammen van Israël te straffen en hun land te verderven. U ziet die zondige leiders van Juda. U ziet die dronken mensen. En dan zegt Jesaja, nu leven we in het jaar 703, 704. Hebben jullie nu, toen er 15 jaar geleden Samaria verwoest werd, niks gezien en gehoord? Gaan je ogen nou niet open? Want Sanherib had Samaria inmiddels al verwoest. En er was niks meer van overgebleven. Al dat broedervolk was weggevoerd. Vandaar dat dit hoofdstuk daarmee begint. Jesaja wil als het ware die leidslieden Israël wakker schudden. Zeggen: beste mensen, doe je ogen nou toch eens open. En als je mij dan niet gelooft, ga daar dan kijken. Dan kun je die rokende puinhoop van Samaria zien. Wat er nou van terecht komt als je de Baals gaat dienen, als je de kalveren gaat dienen, als je je om God nog gebod meer geeft. Vandaar dat het hoofdstuk begint met de ondergang van Efraïm, 10 stam. Dat is waarschuwing. Ze trekken zich er niks van aan. Gemeente, het zijn natuurlijke mensen. En Jesaja die waarschuwt en hij zegt: let nou op. We zijn dood voor de dood. Ze trekken zich er niks van aan. Ze drinken nog eens wat. Het gaat nog een stap verder. Want nou lees ik u even voor vers 9 en vers 10. Misschien hebt u het thuis doorgelezen en dacht u: wat staat er nou? Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? Nou, dat zeggen die dronken mensen tegen Jesaja. Wat zeggen ze dan? Wien zou hij, ik leg het iets anders uit dan de Statenbijbel. Hij, dat laat ik mijn kleine letter, wie zou hij, de profeet, Jesaja, de kennis leren? En wie zou Jesaja de gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk, de afgetrokken van, is die man zo'n bezig om kleine kinderen wat te vertellen of zo? Kleine kinderen die zo dom zijn en niks weten of zo? En dan bovendien, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. In het Hebreeuws staat er ook nog zoiets. Ik zal het even in het Hebreeuws, sommige vertalingen op het Hebreeuws ook laten staan. En dan kunt u horen wat er in de oorspronkelijke taal staat. Tsaf, la tsaf, tsaf, la tsaf, kaf, la kaf, kaf, la kaf. Ze spotten met Jesaja. Ze zeggen: ja, die Jesaja elke dag hetzelfde. Dat gebazel van die profeet, dat is maar woordje op woordje, gebod op gebod, tsaf, la tsaf, tsaf, la kaf, enzovoorts. Ze lachen er onder elkaar gewoon om. Jesaja wijst het oordeel aan. Hij ziet die dronken leiders en ze lachen hem in zijn gezicht uit. Sommigen denken misschien: dat is van vroeger die man. Je hoort niet meer bij deze tijd. En anderen denken: het is altijd hetzelfde bij die man. Iedere keer maar weer diezelfde dingen waar die mee komt. Nou, dat weten we onderhand al wel. Gebod op gebod en regel op regel. Ze bespotten en ze lachen hem in zijn gezicht uit. En dan komt er nog iets. Want ondertussen dan denkt u van: hoe komt dat nou dat die mensen zo dwaas doen? Ze zien dat toch in Samaria. Ze zijn toch niet dom dat ze die Assyriërs niet aanzien komen rukken. En dat het een machtig leger is wat Sanherib bij elkaar vergaat om Jeruzalem te belegeren. En die Jesaja staat er toch niet alleen maar dwaasheid te prediken. En dan komt er nog iets. En gemeente, dat staat in vers 15. Jesaja weet wel wat er allemaal los is bij die mensen, bij die leiders. We gaan het eerst even lezen. Omdat gijlieden zegt: We hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben we een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geest, en daar wordt de Assyrië mee bedoeld, Sanherib. Wanneer de overvloeiende geest doortrekken zal, zo zal hij tot ons niet komen. Want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Wat bedoelden ze er nou mee? Nou kijk gemeente, ze hebben een verdrag gemaakt. Ze hebben een voorzichtig verdrag gemaakt. En ze hebben een verbond met de dood gemaakt. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, die andere grootmacht, weet u wel. Dat machtige Egypte. Dat is hun vertrouwen. En daar verwachten ze alles van. Want die heeft een leger. En die is veel machtiger dan die geweldige Sanherib. De farao die woont in het land van de dood. Waar ze ooit uit zijn weggetrokken als slavenvolk. Als het erop aankomt dan zal die farao wel met zijn geweldig leger aanrukken. En die zal dan deze Sanherib wel verslaan. Gemeente, voelt u wat er aan de hand is? Die mensen die zijn gerust omdat ze zo slim denken te zijn. En in plaats dat ze de Heere nodig hebben, hebben ze hulp ingeroepen van Egypte. Dus allerlei politieke dingen waar Jesaja nou juist zo voor had gewaarschuwd. Want Israël was een theocratisch volk en Israël werd geroepen om op hun God te vertrouwen. Dus als we dat nou eens even samenvatten, dan zien we dronken mensen, zondige mensen, leiders. Dan zien we dat ze zich van de waarschuwingen niks aantrekken. En dan zien we tenslotte dat ze, als het erover gaat waarom ze nou zo veel rust hebben, dat ze leunen en steunen op Egypte. Nou, dat staat nou in het begin. En als we dat nou zo allemaal eens even op ons laten inwerken, dan is het toch verbijsterend. Dan is het toch moedbenemend dat nou de profeet tegen dat volk een boodschap moet zeggen. Je zou er moedeloos van worden. Je zou er wanhopig van worden. Die mensen die zijn zo diep weggezonken, er is geen enkele verwachting. Nou, dat staat dan in die eerste 15 versen. Daar komen we nou de mens tegen die zijn doodstaat uitleeft. Niet inleeft, maar uitleeft. En ze om Gods knecht niet bekommert en de God van de hemel niet bekommert en om zijn ziel en zaligheid niet bekommert, maar rust tot doorlucht in zijn dronkenschap en net doet waar hij zelf zin aan heeft. Zo was het 27 eeuwen geleden. Gemeente, buiten God doet de mens het vandaag nog. Dat is door alle eeuwen heen nog echt niet veranderd door gemeente. We zijn in het paradijs gevallen. We hebben God de rug toegekeerd. En het enige waar de mens mee bezig is, dat is wijk maar van ons, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Dus dat wordt een volk zonder God. En het heeft geen enkele toekomst. En het heeft geen enkele verwachting. Kijk, hopeloos, hè? En dan, dat geweldige vers. Dat ik heb voorgelezen. Daarom al zo zegt de Heer. Kom je zo vaak tegen in de profetie. Wij zouden het hopeloos. Ik kan geen kant meer op Jesaja, houd er maar mee op hoor. Houd er maar mee op om tegen die dronken lui nog wat te zeggen. Daarom zegt de Heer, zie. En dan komt dat boodschap van genade. Dan komt die boodschap van die grondsteen. Waar Paulus, waar Petrus, Ja, waar de schrift zo van wil spreken. Dat nou in de duisternis, ach, het is bijna advent. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Die wandelen in de schaduw van de dood. Over dezelfde zal een licht opgaan. Dat is mooi dat er zo staat. En dat deze messiaanse boodschap zo heel duidelijk schittert tegen de achtergrond van de totale onmogelijkheid die we hier in dit hoofdstuk tegenkomen. Zo was het toen, en zo is het nou vandaag ook. Dat evangelie dat krijgt waarde gemet. Waar wij inleven, dat er aan ons geen goed meer te zien is en te vinden. Die grondsteen waar het over gaat, dat heil Gods, dat gaat schitteren. In de verlorenheid en de totale reddeloosheid van het menselijke geslacht. Was het zo niet in Genesis 3? Toen God de moederbelofte gaf: ik zal vijandschap zetten. Was het zo niet in Genesis 12, toen God Abraham riep? En het zo ook hier niet in Jesaja 28. Ik leg in Sion een hoeksteen, een beproefde steen, een grondsteen. We gaan er in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 77 en daarvan het zesde vers. Psalm 77, het zesde vers. De grondsteen in Sion. In de eerste plaats nodig, want we zien een diepe duisternis in het tweestammenrijk zich voordoen. Er trekt zich nergens wat van aan. En in de tweede plaats het wonder van die grondsteen. Nu lezen we in vers 16. Alzo zegt de Heer de Heere. Heer is met kleine letters, daarna met grote letters. Adonai Jehovah. En dan staat er. Ik leg in Sion een grondsteen. En als we dit zo lezen, dan is natuurlijk de vraag, wat wordt er met die grondsteen bedoeld? En om nu de bedoeling te verstaan, moeten we in het verband lezen, moeten we ook verderop in de schrift lezen. En dan heeft bijvoorbeeld Petrus dit gedeelte uit de Bijbel uitgelegd in 1 Petrus 2. Ik lees u dat maar helemaal voor. Er staat in 1 Petrus 2, vers 5, 6 en 7 het volgende. Dan spreekt Petrus over de gemeente Gods. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat staat dus in 1 Petrus 2, vers 6 en 7, 5 en 6. Ook de apostel Paulus komt terug op deze tekst, vers 16, want hij schrijft in Romeinen 9, vers 33... Gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots, een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En tenslotte, Paulus zegt het nog een keer in Romeinen 10, vers 11, want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dus de schrijvers van het Nieuwe Testament hebben in deze boodschap van Jesaja de boodschap van Christus gezien. En de gemeente Gods wordt op hem gebouwd. Nou, als dat dan een heilsboodschap is, die hier staat in Jesaja 28, vers 16, dan gaan we daar in de tweede plaats eens een aantal dingen over zeggen. In de eerste plaats, alzo zegt de Heere, Heere, zie. Zie. Het woordje is heel kort. Het woordje komen we vaak tegen in de Bijbel. En het woordje betekent, let nou eens op. Nu komt er iets wat we nooit hadden verwacht. Maar wat wel voor ons allen van een buitengewoon grote betekenis is. Zie, let op, luister, want dit had niemand verwacht. Dit gaat tegen alle logica en tegen alles wat wij bedenken in. Want we hadden die mensen natuurlijk geen woord waard meer gekeurd. Zulke dronken mensen die als dronken mannen lopen te waggelen en met God en met zijn knechten spot drijven. Daar hebben we toch geen goed weten voor over. Daarom zegt de Heere, Heere, zie, let op. En dan komt die heerlijke heilsbelofte. Ik leg een grondsteen in Sion. Gods heil, vergeleken met een steen, Petrus doet dat ook. En die grondsteen, dat is Christus, want dat gebouw van Gods kerk, dat wordt gebouwd op hem. En hij is de hoeksteen, de grondsteen waarop de kerk wordt gebouwd. Dan staat er in deze tekst in de eerste plaats dat die steen door God is gelegd. Dat brengt ons bij Gods eeuwige raad, bij Gods welbehagen. Zie, ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke steen. En dan luisteren we in deze tekst een drietal dingen over wie nu de zaligmaker is. Eerst maar even wat er staat, waarin die steen die God legt nu zo belangrijk, nu zo waardevol is, en waarom Peter en Paulus daar ook op terugkomen. Het is een grondsteen. Dat betekent eigenlijk een funderingssteen. Dat huizen die werden gebouwd en dan moeten die muren vastheid krijgen, en dan was er een grote steen en die kon je niet eens optillen of zo, die moest je er naartoe slepen. En er werd zo'n muur, een hoek, die werd dan zo vanuit zo'n steen gebouwd, zodat zo'n huis vastigheid. Nou, dat is het eerste wat we goed moeten onthouden. Hè. Want alles in deze wereld dat wankelt. Ons verstand dat wankelt. De toekomst is donker. Ons hart kan helemaal anders zijn dan we zouden wensen. En dan zegt God, kijk, ik leg een grondsteen. Iets wat niet wankelt. Wat eeuwig zeker is. En slecht een wijsheid leert. Die zaligheid die ligt in Christus zo onwankelbaar vast. Vaster dan bergen en heuvelen. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Mijn goede tieren, het zal niet wijken, zegt de Heere der Heerschaar. Dus die zaligheid in Christus, daar kan de duivel tegen tekeer gaan. Daar kan het ongeloof tegen tekeer gaan. Maar die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Gegrond. In de tweede plaats, beproefd. Beproefd, dat betekent, eerst maar even het beeld, dat als je op die steen zou slaan met een hamer, dan gaat hij niet stuk. En als je erop bijtelt, en dat een hele stevige steen was, waar ook inderdaad een muur op kon rusten. Dat brengen we dan maar over op Christus. Die beproefd. En dat betekent dat al de eisen van de wet die zijn aan hem gesteld. De volledige straf van de zonde is op hem gelegd. Dat werd al op hem gelegd toen hij in de kribbe werd geboren. Hij is tot zonde gemaakt, zegt de schrift. 33 jaar lang is die steen beproefd. En 33 jaar lang is gebleken. De hel, dat de wereld en de zonde hem niet konden beschadigen. Beproefde steen. In alles volledig beproefd gemeente. Er ontbreekt aan deze zaligmaker helemaal niets. En als de vraag wordt gesteld hoe aan Gods recht voldaan moet worden, dan moet het antwoord niet luiden, dat kunnen mensen wel of dat kunnen engelen wel. Die zijn er niet toe in staat. Daar is geen enkel mens in deze wereld, ook Mozes niet en ook de profeten niet toe in staat. Dat heeft God maar op één manier uitgewerkt. In die beproefde steen. De hele wet heeft hij gehouden. De volledige straf. Heeft hij gedragen. En tenslotte staat er nog iets in onze tekst. Een kostelijke steen. Kostbaar. Schitterend. Nee, niet de glans van het aardse goud. Niet de glans van de aardse juwelen. Maar deze zaligmaker die schittert. In zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. Deze zaligmaker is de schoonste van alle mensen kinderen, een kostelijke steen. U dan die gelooft, is hij dierbaar, zegt Petrus 1, Petrus 2, vers 7. De schoonste van alle mensen kinderen. De schoonheid van de middelaar is onovertroffen in vergelijking met de engelen. In vergelijking met de mens, in vergelijking met wie dan ook op de aarde. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u te lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Zo wordt hier in vers 16 het grote heil in de heiland getekend. En gemeente, dan moet ik daar nog iets bij vertellen. Maar kijk, voor die heiland maakt de Heilige Geest plaats. Dan zien we die dronken mensen daar zitten. En die hadden genoeg aan hun borrels en aan hun wijn. Nu trokken zich er helemaal niks van aan. Er waren in de dagen van Jesaja ook godsdienstige mensen en die hadden ook die hoeksteen helemaal niet nodig. Maar de Heere die maakt plaats voor deze persoon, die gefundeerde, die kostelijke en die beproefde steen. En hoe maakt hij plaats? Och, dan worden we niet beter dan die mensen die hier beschreven worden. Die hun uitspuwsel uitspuwen. Stelt de Heer de eis van de wet in ons leven. Dan wordt die wet een vlammend schrift van de levende God. In het licht van de eis van de wet. En in het licht van de schuld van ons leven. Blijft er van u en van mij geen spaan. Nee. Echt niet gemet. Echt niet. En dan niet zomaar objectief. Beschouwelijk, nee, zielsbevindelijk. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden. Dan gaan we het beamen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Daar, waar alle hoop u gans ontviel, en niemand zorgde voor uw ziel, gaat die grondsteen schitteren. Daar krijgt die grondsteen, daar krijgt die zaligmaker waarde. Daar krijgt hij betekenis. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Zie, zegt Johannes de Doper, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dan krijgt hij waarde in zijn spreken, want daardoor onderwijst hij. Dan krijgt hij waarde in zijn werk, want daardoor heeft hij de zaligheid verworven en past hij toe. Dan krijgt hij waarde in zijn ambten, want daardoor is hij de grote voorbidder voor zijn gemeente. En dan krijgt hij waarde in zijn vernedering en zijn verhoging. Dan wordt alles wat aan hem is, gans begeerd. Kijk, zo mocht Jesaja ervan spreken. En zo krijgt die grondsteen waarde. O, we mogen u prediken. Onbeperkt, er is een zaligmaker. God eist zelfs dat we die zaligmaker aannemen. Maar helaas niemand, niemand van nature, valt voor deze zaligmaker in. Daar waar de Heilige Geest ontbrengt aan het einde der wet. Daar krijgen we deze heiland, deze grondsteen nodig. En dan staat er nog iets. Wie gelooft, die zal niet haasten. Wie gelooft. Geloof wordt hier bedoeld in de zin van vertrouwen. En nou is wel een beetje verschil van wat betekent dat nu. U ziet in het Nieuwe Testament hoe Petrus en Paulus zeggen, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Ze volgen daarin de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die gelooft zal niet beschaamd worden. Wat bedoelt Jesaja? Die zal niet haasten. Er zijn er wel sommige mensen die zeggen, kijk, dat geloof dat begint klein. En niet alles wordt op één dag geleerd. En die gelooft, die zal niet haasten. Die heeft er bijvoorbeeld niet zoveel belang bij of zijn zonden wel vergeven zijn. Want ja, hij kan zich toch ook wel tevreden stellen met dat hij wat goede gedachten heeft van de Heere. Hij heeft er een traan gelaten en dan hoopt hij dat het langzamerhand goed komt. Want die gelooft, die zal niet haasten. Dat is een uitleg die je wel eens hoort. En die er nou net niet bedoeld wordt hier. Want gemeente, als God in ons leven komt, dan is er wel haast. Er staat zelfs in, haast u en spoed u om uw levenswil. En we lezen van de herders toen de engel die grote boodschap bracht van die grond en van het kind in de kind. En ze kwamen met haast. Die mannen hebben niet gezegd, nou kom, we gaan nog een poosje zitten en dat is toch wel fijn dat we dat nog een engel hebben gezien en ook nog hebben gezongen, dat is toch wel heel bijzonder enzovoort. En natuurlijk niet, het ging om die koning. Nou, wat er dan met die tekst bedoelt, we kijken er nog eens naar. En gemeente, als je dan dat hoofdstuk eens doorleest, dan zou je er natuurlijk van in verwarring kunnen raken. Er waren daar in Israël ook mensen die zagen dat aan. Hè? De priester die dronken was. De profeet die amper nog een goed woord kon zeggen. Die op een verkeerde manier leunen en steunen op Egypte. En dan zegt Jesaja, kijk. Tegen die mensen in Jeruzalem die gebukt gingen. Die al die gruwelen zagen. En die ook wel zagen dat Sanherib allemaal dichterbij kwam. En dat die mensen zich met leugen en drog overeind hielden. Die gelooft. Die zal niet haast. Jesaja bedoelt dit. Die op God vertrouwt. Die raakt ook in deze barre omstandigheden nog niet in de war. Die raakt niet in paniek. Want die vertrouwt helemaal niet op die profeet en op die priester. Die heeft een God in de hemel. Die alles bestuurt in deze wereld. En daarom die gelooft, die zal niet haasten. Die raakt niet in de war. Ja, die is dus in de war. Soms ook wel eens de weg kwijt. Denk aan Elias die onder de jeneverboom ligt. Maar als hij de heiland in het oog heeft. Als je hoort van die belofte van de hoekst. En de Heilige Geest dat vertrouwen geeft in zijn hart. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. U zullen als op Mozes beven wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. God leidt zijn kudde door de hand van Mozes en Aaron. Die geloven, die zullen niet in de war raken. Je hebt geen behoefte aan al dat gepraat van die priester en die profeet. Je hebt geen behoefte aan dat leunen en steunen op Egypte. Hun vertrouwen is gericht op de levende God. Ook als straks Sanherib rondom Jeruzalem ligt. En ook als de nood groot is. Die gelooft. En dan hebt u de uitleg van Petrus, hè, en van Paulus. Zal niet beschaamd worden. Nou, wat bedoelt? Die raakt niet in de war. Die raakt in zijn God niet teleurgesteld. In mensen word je soms teleurgesteld. In jezelf word je permanent teleurgesteld. Maar in God niet, hè. Want dat is nou precies het eigenaardige van het geloof. Die gelooft, die zal niet haasten. Die gelooft zal niet beschaamd worden. Wat een heerlijke tekst eigenlijk. Hè? Wat een heerlijke boodschap in een donkere, van oordeelzwangere tijd. En dan moet ik er nog twee dingen bij zeggen. Want dan lees ik in vers 17, 18 en 19... Vers 20. Dat Jesaja vanuit die boodschap van dat heil. Nog een keer naar die mensen daar in Jeruzalem kijkt. Naar die priester en die profeet. Die mensen die zo gerust waren met dat verbond op Egypte. En die zich op allerlei manieren zeker waanden op een verkeerde manier. En dan zegt Jesaja vers 18. Jullie de verbond met de dood zal teniet gedaan worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. En in vers 20. Uw dek, uw bed zal kort, u zoekt rust. Op uw eigen manier, maar uw bed waarop u rust, veel te kort, daar kunt u helemaal niet in rusten. En het deksel Dat is een middel om u te beschermen. U hebt beschermingsmiddelen, die zijn veel te smal. Daar kunt u helemaal niet onder kruipen. Dat zal een teleurstelling zijn. Nu komt Jesaja dus met nog iets. Die Christus is Christus, gemeente. Dat bedoelt hij. Waar hij de Jeruzalemmers, die mensen die daar in hun bekommering zaten, die maar één verwachting overhield. Die Jesaja toeroep, die gelooft, zal niet haasten, zal niet beschaamd worden. Maar diezelfde hoeksteen is ook een rots der struikeling. En dat bedoelt Paulus. Als hij dat aanhaalt in Romeinen 9 vers 33. Dan wijst hij terug op 17 tot en met 20. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots, een rots der ergernis. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. In hem geloof wordt niet beschaamd. Wie niet gelooft, die zal zich aan deze steen ergeren. En die zal daarop te pletter vallen. En dat moet ik toch ook benadrukken. Dus het gaat over die rotssteen. Dat is aan de ene kant de heilsboodschap. Maar in de tweede plaats in Jesaja besteedt er heel wat woorden aan. Als we wel van die weg hebben geweten, maar niet hebben bewandeld, als we gewoon doorzondigen en gewoon verder leven met dat vertrouwen op Egypte en met verkeerde dingen, dan zal dat allemaal teniet worden gedaan. Dan zullen we eenmaal met deze hoeksteen te maken krijgen. Als hij wederkomt op de wolken van de hemel, om te oordelen de levenden en de doden, dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Dat is ook een realiteit hoor, dat hij in ons midden wandelt, dat hij zich aanbiedt. Ik las vanmiddag nog dat hij in uw handen wordt gelegd. Maar dat u hem weigert te aanvaarden. Ik heb afgelopen zondag vanuit onze Dordtse leerregels verteld hoe dat nou komt. Hoofdstuk 2, artikel 6 en artikel 7. Door eigen schuld. Door dat verkeerde vertrouwen op Egypte. Door die verblinding van de zonde. Ontwaakt, ach, hij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En aan de andere kant, wat is het een genade. Een onbegrijpelijke genade. Als we die grondsteen mogen kennen. En als een arm verloren mensenkind. Enige fundament worden gebouwd. Denk erom, daar gaat het wel om, hè, voor de eeuwigheid. Gaat erom of dat de grondslag van ons leven is geworden. Door genade. En of we die grondsteen tot ons eeuwig behoud hebben leren kennen. En dan tenslotte nog één gedachte. Dat is het slot van dit hoofdstuk. Vers 24, dan zegt Jesaja, ploeg de ploeger de gehele dag om te zaaien, opent en echt hij zijn land de gehele dag. Dat slot gaat eigenlijk over de boodschap die Jesaja brengt. Dus u zou kunnen zeggen, de predikant gaat dus in het slot vanaf vers 16 van Jesaja 28 over de hoeksteen, het heil, de ergernis die dat oproept. En tenslotte de boodschap die Jesaja moet brengen. En dan zegt Jesaja aan het slot. Het is net als met een boer. Is die boer nou de hele dag bezig. En alle dagen van de week bezig om zijn land te ploegen. Nee, natuurlijk niet. Die boer die ploegt en die echt om daarna te zaaien. Dat is de normale orde. En als die boer gezaaid heeft en dat koren dat groeit op, gaat die boer dan dat koren net zo lang en net zo lang er overheen tot er geen kaf en ook geen koren meer over is? Nee, natuurlijk niet. Dat doet die boer met wijsheid en met geduld. En waarom komt dit aan het slot van dit hoofdstuk dan naar voren? Kijk, zegt Jesaja. Moet ik nou alleen maar oordeel preken? Nee, ook genade. Moet ik alleen maar genade preken? Nee, ook het oordeel. Moet ik dan eenzijdig zijn? Nee. Zoals een boer verstandig is. En zoals een boer met verstand omgaat met zijn land en met zijn grond en met zijn opbrengst van het land. Zo moet een prediker van het evangelie. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. De wet preken. En scherp en helder. Om zondaren te verschrikken. Om slapenden wakker te schudden. Om ellendigen hun ellende aan te wijzen. En hun doodstaat te ontdekken. Zo moet hij ook het evangelie preken. Om alle hoorders te lokken. Om Gods kinderen te onderwijzen. En dan moet hij vooral ook vertellen. Hoe dat koren wordt geroeid. Hoe dat koren groeit. En hoe zondaren. Nu die hoeksteen leren kennen in hun leven. Hoe nu een arm zondaar deze ene naam overhoudt tot zaligheid. En daar gaan we mee eindigen. In de eerste plaats de onbekeerde mensen. Want het is toch een week van voorbereiding. Wat moet u nou doen? Het gaat zo natuurlijk niet goed. En als u geen genade hebt, moet u natuurlijk ook niet naar het avondmaal komen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar vindt u ook niks. Wat dan? Ja, wat dan? Denk eens na over de eeuwigheid. Denk eens na over de dingen waar de Heer u mee nawandelt. Denk eens na aan al die momenten. Dat het heel dichtbij kwam in uw leven. En er is niemand in de kerk. Of die kent die moment. Dat hij zich ernstig heeft voorgenomen om het anders te doen. Want waar Gods woord wordt gepredikt en waar we leven. Onder het beslag van Gods woord. Daar zal dat woord wat doen. Misschien niet zalig maken, maar het doet wat. We noemen dat bij wijze van spreken een schamschot. Maar wat hebt u er nou mee gedaan? Waar heeft het ons gebracht? Orpa ging tenslotte naar al dat onderwijs van Naomi. Weer terug naar Moab. En ze ging huilen terug. Ging wel terug. Want ze zag het toch wel tegenop tegen dat land van Kanaan. Het had haar hart niet geraakt. O, ontwaak toch gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Misschien zegt u, wat moet ik dan doen? Ja, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is een vraag die je hoort in de Pinksterdag. Dat is een vraag die we horen in de gevangenis van Filippi. Een vraag die ook vandaag nog wordt gesteld en het antwoord is: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Oprecht geloof. Oprecht geloof is een geloof dat een grote streep zet door alles wat van u is. En oprecht geloof is de rechtvaardiging van de goddeloze. Het is het behoud van de verlorene. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. Dan is er ook vandaag nog een zaligmaker. Die onderwijst. Hen die dwaalt. En brengt in het rechte spoor. En tenslotte kinderen Gods. Ziet. Zo lezen we in dit hoofdstuk. Ik leg een grondsteen in Sion. komt bij God vandaan hoor. En nergens anders. Het komt bij God vandaan. Het is zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat is het wonder straks in de hemel. Dat is de verwondering voor Gods kinderen. En dat wonder krijgt gestalte in hem. Die de wereld is gekomen om het verlorene te zoeken. Immanuel. God met ons. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 79, het vierde vers. 79 vers 4. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.